En wij gaan vandaag weer terug naar Openbaring hoofdstuk 18 en 19. Waar we met name in hoofdstuk 18 bepaald werden bij de ondergang van Babel. In de eerste plaats de stad, in de tweede plaats het Rijk. Maar daarmee tegelijkertijd het wereldrijk van die dagen. En de ondergang van dat rijk houdt automatisch in de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat is ook wat we hier vervolgens lezen. De ondergang van Babel. Als u mij vraagt, 33 jaar na het einde van de 70ste week van Daniël. En dus nadat de Heer voor het eerst zijn voeten zette op de Olijfberg. Nadat het Joodse volk de naam des Heeren had aangeroepen. En daarvan lezen we dan in uiteindelijk in Openbaring 19 vers 1. Na deze hoorde ik als een grote stem in een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij het bloed zijner dienaren van haar hand gebroken heeft. En zij zeiden het een tweede maal, Halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende, Amen, Halleluja. En de stem kwam uit de troon, zeggende, Looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beiden klein en groot. En ik hoorde als een stem eener grote schare en als een stem veler wateren en als een stem van sterke donderslagen zeggende, Halleluja, want de Heere de Almachtige God heeft als koning geheerst. Tot zover eerst maar even. Want daar gaat het om. Hij heeft als koning geheerst, eindigt vers 6. En in werkelijkheid staat daar, hij heeft het koninkrijk aanvaard. Want het gaat er niet om dat zijn koninkrijk daar aan het eind gekomen is, maar in tegendeel dat het koninkrijk begonnen is. Want dat is de betekenis van het woord heersen hier. Namelijk de heerschappij aanvaarden. Andere vertalingen geven ook meteen die vertaling. En voor de goede orde zeg ik er nog maar even bij dat hier de Statenvertaling niet incorrect is, maar wij kennen dat Nederlands domweg niet meer, wij kennen onze eigen taal niet meer en daarom denken we dat er wat anders staat. Maar heeft geheerst is niet hetzelfde als had geheerst. Heeft geheerst wil zeggen hij heeft nog steeds heerschappij en dus regeert hij nog steeds en dus impliceert het hij is begonnen daarmee en doet het nog steeds en dat is wat hier staat. Hij heeft als koning geheerst wil zeggen hij doet het nog. Alleen onze taal hebben wij veronachtzaamd. We zijn slecht ingeburgerd. We kennen onze eigen taal niet meer en daarna hebben we problemen met de Statenvertaling. Raar is dat altijd, hè? En moet er weer een nieuwe Bijbelvertaling komen omdat we anders onze eigen moerstaal niet begrijpen. Ik heb er problemen mee hoor, met dat soort dingen. Dat even terzijde. Wat waar het natuurlijk om gaat is dat de ondergang van Babel automatisch leidt tot het opbouw, de definitieve openbaring van het koninkrijk van de zoon van David, van een Israëlitisch wereldrijk zo u wilt. En ik hoop dat u zich nog een beetje herinnert van wat we de vorige keer hebben aangehaald uit, wat was het, Jesaja 13 in elk geval en zeker Jeremia 50 en 51. Die profetieën die spreken over de ondergang van Babel en waarbij gezegd wordt dat het een soort wraak is voor Israël. En inderdaad waarbij staat dat vanaf dat tijdstip Israël gezegend zal worden. Dat is ook inderdaad waar het hier om gaat. Want de ondergang van Babel houdt in het herstel van Jeruzalem. En dat heeft in de eerste plaats een uitwerking op Israël, logischerwijze. En via Israël op alle volkeren, want Israël is nou eenmaal dat volk van eerstgeborenen, waardoor de Heer zijn werk aan de wereld en dus aan de volkeren zou doen. Daar is allemaal niks moeilijks aan, dat is gesneden koek. En het is ook wat wij hier vinden. Na deze hoor ik als een grote stem verzin. Eener grote schare in de hemel zeggende, Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de kracht zij de Heere onze God. Dat wil niet zeggen dat we hier van doen hebben met uitsluitend hemelse dingen. Hoewel deze dingen gehoord worden in de hemel. Ik heb al vele malen gezegd, deze visioenen, deze stemmen worden gehoord in de hemel. Maar het wil niet zeggen dat het niet over de aarde gaat. Het is alleen de plaats waar deze dingen geopenbaard worden. Ik denk ook altijd dat als wij denken dat onze plaats in de wereld is en dat als we daarnaar luisteren, dat we dan deze woorden uit de hemel ook niet horen en van onze Bijbel zelfs niks begrijpen. Ik kan dat wel bewijzen, maar het heeft geen enkele zin om dat nu te doen. Maar het is ongetwijfeld zo. En andersom, naarmate wij luisteren naar die woorden die klinken in de hemel, zullen wij van de aardse omstandigheden maar weinig begrijpen. Die aardse omstandigheden die beheerst worden nou eenmaal door de leugen, waar duisternis heerst, dat is niks voor ons mensen die in het licht wandelen. In de duisternis maakt men zich druk over allerlei zulke kleine zaakjes die men daartoe groot opblaast, maar men heeft ook niks anders. En wij als kinderen Gods zijn ver daarboven geplaatst en stappen gewoon over dat soort zaakjes heen. Ik bedoel, wat maakt het ons uit? Wij zijn van een andere orde, wij zijn gezet in een hemelse positie. En u weet, degene die in de hemel is, die lacht om datgene wat op de aarde plaatsvindt. Dat was Psalm 2 in ditzelfde verband. En in ditzelfde hoofdstuk wordt zelfs Psalm 2 nog aangehaald. Dus het ligt heus erg dicht bij elkaar, hoor. Maar goed, deze dingen worden gehoord in de hemel. Het eerste woord dat Johannes hoort is halleluja. En u denkt vast niet wat ik nu denk bij het lezen van dat woord. Wat denkt u hoe vaak halleluja in het Nieuwe Testament voorkomt? Oké, waar het voor het eerst voorkomt dan? Dit is de eerste keer in het hele Nieuwe Testament. En bijna de laatste keer, want de laatste keer staat in vers 6. Dat hebben ze allemaal gehad. 4 keer. Valt tegen, hè? Ja. Nee, dat komt doordat het in onze zangbundels vaker voorkomt. Zo zit dat. En halleluja is natuurlijk mooi kort voor prijs de Heer. Maar halleluja klinkt natuurlijk mooier, hè, dan prijst de Heer. Prijst den Heer had het trouwens moeten zijn nog ook nog. Maar het komt echt maar 4 keer in het Nieuwe Testament voor. En het zou ons dus moeten opvallen dat hier ineens een Hebreeuws woord staat. Ontleend dus aan het Oude Testament, zoals gebruikelijk, want heel Openbaring is ontleend aan het Oude Testament. Heb ik u vaak genoeg gezegd inmiddels. Zijn altijd citaten uit het Oude Testament. In dit geval, het woord halleluja komt hoofdzakelijk voor, en met grote nadruk voor, in de psalmen. Waar het vertaald is. Met looft den Heere. Alle gevolken en dat soort dingen meer. Hè? En alles wat adem heeft. En lees die psalmen maar eens na, want daar zeg ik het voor. Dat is ook de bedoeling uiteraard. Zoek het begrip maar eens op in het Oude Testament. Loof den Heere. Dan zult u zien dat het gaat inderdaad om de oprichting, de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Prijs de Heer, hij vervult zijn beloften. En bovendien ook, loof den Heere, want hij verslaat machtige vijanden en dat soort dingen meer. En daar gaat het hier ook over. Staat dus specifiek in verband met de openbaring van zijn koninkrijk. En aan de andere kant ten koste van het koninkrijk van de mens, de dag des mensen en uiteindelijk het antichristelijke rijk en zo verder. En daarom vind je de term hier, halleluja. Hoezo halleluja? Wel, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, dat is 4 keer hetzelfde. Uiteraard. Zij, den Heere, onze God, waarom dan? Want zijn oordelen zijn waarachtig, dat wil zeggen, hij oordeelt naar waarheid. En daarmee ook rechtvaardig. Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. U weet, God zal de aardbodem oordelen door één man, of rechtvaardig oordelen door één man die hij daartoe gesteld heeft. Dat is Handelingen 17. En die hij voor dat doel uit de dood heeft opgewekt. En over die man gaat het uiteraard. Die man van wie gezegd wordt dat zijn oordelen inderdaad naar waarheid zijn. En bovendien in gerechtigheid zijn. Dat zijn de uitdrukkingen die we elders tegenkomen over de Heer Jezus. En met name in het Johannes-evangelie. Dit is ook Johannes natuurlijk, Openbaring. Maar het gaat om die begrippen. Eindelijk waarheid en rechtvaardigheid. U weet hoe het zit in de wereld, toch? Waar het aan ontbreekt is waarheid en dus ook aan rechtvaardigheid. En dat is een goede reden voor, men heeft er geen belangstelling voor. Voor waarheid, omdat waarheid gewoonlijk ten koste gaat van het eigen belang. Althans, dat denkt men. En daarom zoekt men niet waarheid, maar men zoekt het eigen belang. Dat is in alle lagen van de maatschappij zo. En bovendien, men is in het algemeen ook niet in staat om de waarheid te vinden en heeft er gewoonlijk ook helemaal geen belang bij. Integendeel, men heeft belang bij zichzelf en dat gaat ten koste van de waarheid, zegt Johannes al. Of anders zegt de Heer het in Johannes. Die zegt, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En that's it. Maar neemt niet weg dat ieder mens kan begrijpen dat een rechtvaardig oordeel en dus ook een rechtvaardige heerschappij slechts kan bestaan op basis van de waarheid. En daarom vind je die in de wereld niet, want de wereld heeft officieel 2000 jaar geleden de waarheid verworpen. Waarom al die ellende in de wereld? Omdat de mensen die rechtvaardige en waarachtige heerser en dus oordeler en rechter niet wil. En sindsdien loopt die God constant te verwijten dat God niet ingrijpt of dat de Heer niet ingrijpt enzovoorts. Maar toen de Heer wilde ingrijpen, beliefde men hem niet. Zo simpel is dat. Maar de tijd komt, hè. Zijn oordelen zijn waarachtig naar waarheid en rechtvaardig. Terwijl hij de grote hoer, dat wil zeggen Babel, geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoererij en hij het bloed zijn de dienaren van haar hand gewroken heeft. Weet u nog hoeveel keer wij het woord wreken, wraak enzovoorts tegenkwamen vorige keer? Die oud-testamentische hoofdstukken? Vaak. Ik heb het ook niet geteld, maar veel. De wraak van zijn tempel, de wraak van Israël, de zerenwraak, de dag der wraken, zijn zo van die termen die we tegenkwamen. En hier vind je hem weer dus. Ik ga nou al die schriftplaatsen uiteraard niet meer opzoeken. En daarna, en zij zeiden ten tweede malen, halleluja. Hetgeen uitdrukt dat het nogal definitief is, hè? Als het twee keer is, dat weet je, hè? Dan wordt het definitief. Halleluja, en haar rook gaat op. In alle eeuwigheid, dat wil zeggen, ook dat hebben we in het Oude Testament gelezen, met name in Jesaja en in Jeremia. En feitelijk ook in het voorgaande hoofdstuk. Haar rook gaat op in alle eeuwigheid, wil zeggen, Babel verbrandt en zal nooit meer herbouwd worden. Het is een definitief blijvend oordeel, dat is de betekenis van haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En daarna, de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder. Dat is wat ze altijd doen. En waarom ook niet? Wij zijn dat, hè? Dat weet u. Die 24 oudsten, die vielen weer neder. En aanbaden God die op de troon zat, zeggende amen, halleluja. Je had het moeten verwachten, uiteraard. Want waar het om gaat, is dat we met die 24 oudsten uiteraard van doen hebben. Met eerstelingen, dat zijn oudsten nou eenmaal. Eerstelingen van dat koninkrijk. En behorend bij degene die op de troon zit. Zij waren in Openbaring 4 en 5 al een beeld van de gemeente. En ze zijn dat nog steeds. Ook zij, maar juist zij in de eerste plaats. Aanbaden God die op de troon zat, zeggende amen, halleluja. Dat wil zeggen, loof den Heer. Dat kan ook moeilijk anders, want daartoe zijn wij als gemeente geroepen. Onze eerste functie is de verheerlijking van Christus. Wij zijn namelijk een volk voor zijn naam en voor dat doel gesteld in de hemel. Dus als wij wat zeggen, zeggen wij amen en halleluja. Dat verklaart waarom het woord zo vaak voorkomt in onze liederen. Het woord amen trouwens ook. Er zijn zelfs liederen bestaan alleen maar uit dit woord, dat weet u toch, hè? Zowel amen als halleluja trouwens. Het laatste geraden. Dat is dus de gemeente in de hemel, feitelijk verbonden met Christus. Net als de vier dieren die hier genoemd worden, die immers uitdrukking geven aan wie Christus is. Maar de gemeente doet dat ook en daarom worden ze gewoonlijk in één adem genoemd. Dat is de hemelse situatie. En je vindt in vers 1 een stem Een grote stem, eener grote schare, u weet wat het is. Daarbij gaat het om degenen die uit de grote verdrukking komen en die het koninkrijk, dat wil zeggen de 1000 jaren, binnengaan. Want die grote schare werd ons uitgebreid voorgesteld in Openbaring 7, vers 9. Uit alle natie en geslacht en volken en talen staande voor de tronen voor het lam, van wie staat in vers 14, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dat was hoofdstuk 7, dat hebben we al besproken. Dus die scharen, het overblijfsel uit de volkeren, als resultaat van de prediking van de 144.000, uit het eerdere deel van Openbaring 7. En zij gaan het koninkrijk dan wel, zij gaan de 1000 jaren binnen. Zij maken dus die val van Babel mee, zij zijn daarin betrokken. En zij zeggen, dus een grote stem en een grote schare, zij zeggen: halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de heer en de kracht, zij de Heer onze God. Daar gaat het maar om. En daarna in vers 4 vind je de gemeente, de 24 oudsten en de Heer Jezus Christus zelf, de 4 dieren. Ze roepen hetzelfde. En daarna vers 5, er kwam een stem uit de troon zeggende: looft onze God. Dat is ongeveer hetzelfde als halleluja. Halleluja is letterlijk: laat ons Jehovah loven. Eventueel looft onze Jehovah, dat betekent toch hetzelfde. En nu is het: looft onze God, gij en al zijn dienstknechten. Waarom ook niet, want als de stem echt uit de troon komt, is het de stem van het lam, dan is het de stem van de Heere Jezus Christus. En die roept niet: looft Jehovah, want het is zij zelf. Maar Jehovah is er om God te loven. Dat wil zeggen, het beeld Gods is er tot eer van God. En de Heere Jezus Christus leeft tot heerlijkheid des vaders, heet dat. En als de Heer Jezus Christus dus wat zegt, is het niet looft Jehovah, want het is hij zelf, maar is het wel degelijk looft onze God. En dat is ook wat er staat. Looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, want u weet dat de hoge priester van het nieuwe verbond, dat is Christus, aan het hoofd staat van alle dienstknechten Gods. Want de hoge priester is het hoofd van de dienst aan God. En wat roept hij dus? Looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beiden klein en groot. Iedereen. En zelfs in onze dagen roept hij precies hetzelfde, overigens. Men zou God dienen. En liever niet die antichrist, het beest, de macht der duisternis, de overste deze wereld, de koning van Babel, van mijn part de koning van Tyrus, of hoe je allemaal maar heten mag, toch? Eigenlijk is dit een doxologie, heet dat. Een zegenlied staat erboven, laten we het daar maar op houden dan. Een zegenlied in de hemel over de val van Babel. Zo is het precies. Maar hoe dan verder? En dat volgt dan in vers 6. Ik hoorde als een stem eener grote schare en als een stem veler wateren. Dat is net als in vers 1. Maar nu het vervolg erop. En als een stem van sterke donderslagen, want het is een hemels woord wat gesproken wordt. Zeggende: halleluja. Want dat blijft nu zo, hè. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, vandaar dat Heere logischerwijze moet doorgaan voor de Hebreeuwse naam Jehovah. Dat is meestal zo trouwens, er is altijd ruzie over, dat weet u misschien. Als er Heere staat in het Grieks en dus ook in het Nederlands, in het Nieuwe Testament, dan is dus de vraag, is het de Griekse vertaling van de naam Jehovah, de naam van God dus, of moet het een Griekse vertaling voorstellen van het woord Adon, of eventueel Adonai, onze Heer in de zin van onze meester? En mijn antwoord is, nou, het is bijna altijd Jehovah, dat blijkt uit het verband wel. En hier ook. Want de Heere, de Almachtige God, hoe heet God? Die heet Jehovah, het wordt vertaald met Heere en dus staat er hier, hè? Want de Heere, de Almachtige God, maar wie is dat, Jehovah? Want de naam Jehovah is de naam van de zienlijke God. Als hij toch niet gezien en gehoord wordt, heeft hij ook geen naam. Is hij per definitie naamloos. Want wat niet gekend kan worden, heeft geen naam. En iets wat gekend kan worden, heeft noodzakelijkerwijze een naam. Dat leg ik u een andere keer wel weer uit. Maar dat vraagt u maar aan uw reclamebureau of zoiets, hè. Als het geen naam heeft, kun je het ook niet presenteren, kun je het niet verkopen. Dan is het niks, dus je moet het een naam geven en het liefst een goeie. En aan de hand van die naam kun je er van alles over zeggen en mee doen. En vooral kun je het verkopen en er geld mee verdienen. Zo is het ongeveer. En daarom God moet een naam hebben, alleen als hij zich openbaart. Maar zolang hij een ontoegankelijk licht bewoont en de onzienlijke God is, heeft hij geen naam. En als hij toch een naam krijgt, is het de naam van degene die hem naar buiten vertegenwoordigt, als zijn beeld, als het afgedrukte beeld van zijn wezen, dan wel als het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Kortom, de Heer onze God is dus gewoon de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen Jezus van Nazareth. De zoon van David, die dus op aarde inderdaad een troon zou ontvangen, daarmee een koninkrijk, maar het is naar aardse maatstaven in ieder geval, en dat is niet in strijd met de hemelse overigens, de troon van David die hersteld zou worden. En dat is precies wat Jacobus zei in Handelingen 15, dat gebeuren zou ooit in een keer. En bovendien zei de profeet het al tegen David in 2 Samuel 7. Zaad van David zou een onwankelbare troon, een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. In Handelingen 2 lees je het trouwens ook nog. Het gaat erom dat inderdaad het koninkrijk van de Heer Jezus, die het beeld Gods is inderdaad, op aarde zal worden opgericht en dat hij eindelijk met een vertraging van pak en beet een jaar of 2000 meer zijn koninkrijk op aarde zal aanvaarden. Want wij christenen gaan soms heel kort door de bocht. Dat is makkelijk, want dan hoeven we niet alles te onthouden. Wij zijn erin gespecialiseerd om het evangelie zodanig uit te kleden dat we hier en daar nog wat aansprekende punten overhouden. En de rest gooien we gewoon weg, want het interesseert ons geen bal. Het neemt te veel tijd ook. Dus we raken altijd een heleboel kwijt. En daarom zijn we ook kwijtgeraakt dat de Heer Jezus op aarde een koninkrijk zou oprichten. Ik bedoel, u en ik niet, maar de meeste christenen wel, hè? En als het dan gaat over een koninkrijk van de Heer, de Almachtige God, dan denkt men aan iets vaags in de hemel. Dan denkt men aan de kosmische eenheid van het heelal. En dat soort dingen meer, dat heeft men van de boeddhisten overgenomen. En het zijn termen die niet uitgelegd kunnen worden. En daar hebben wij belang bij, want dan zijn we meteen klaar, kunnen we naar huis. Maar het was wel degelijk de bedoeling dat de Heer Jezus Christus op aarde een koninkrijk zou openbaren. En hij zou dat doen na 2000 jaar alsnog. Want wij christenen die zo kort door de bocht gaan, wij zeggen wij geloven dat de Messias al gekomen is. En de Joden die geloven dat de Messias nog komen moet. En die gaan net zo kort door de bocht. En wij vinden dat makkelijk, dan hebben wij het onderscheid tenminste te pakken. Bij nader inzien valt er zwaar op af te dingen. Want bij nader inzien is bijbels heel goed te verdedigen dat de Messias niet gekomen is en nog steeds moet komen. Ik zeg altijd, je moet er even over nadenken over wat ik nu ga zeggen. De Messias is verdwenen in het verleden. Dat is wat anders dan gekomen. Lees het maar na in uw Bijbel. Doe er eens moeite voor. Onthoud dit wat ik zeg. Dat moet je niet meteen geloven. Maar je moet dat gewoon nazoeken in je Bijbel. Hè. Waar het om gaat is dat de Bijbel ronduit zegt, zwart op wit, dat hij de Messias, de Christus in het Grieks, dat hij de Messias werd in zijn opstanding. Maar sinds zijn opstanding is hij niet gekomen of verschenen. Nou ja, aan intimi heet dat. Ampti comité. Om eens enige Franse woorden te debiteren. Dat wil zeggen, hij verscheen met de deuren gesloten aan zijn discipelen in de opperzaal. En het maximum wat hij deed was verschijnen aan 500 discipelen die hij voor dat doel een uitnodiging had gegeven. Van om zo laat, dan daar en daar bij het meer van Galilea. En toen is hij aan 500, dat staat in de Bijbel. En toen is hij aan 500 op één keer en dus tegelijk verschenen, want zo heet het later in 1 Korinthe 15. En dat was het dan ongeveer. En wij leren over de verschijningen, want zo heet het officieel, de verschijningen van de Heer Jezus Christus. En dat betekent alleen wat, omdat het uitzonderlijk is, want anders leer je niet over verschijningen van de Heer Jezus. Immers, verschijningen impliceert dat hij gewoonlijk verdwijnt. En dus gaat het meer over de verdwijningen van de Heer Jezus dan over de verschijningen. Want nadat hij aan het volk was verschenen en voor het volk was opgetreden, sinds zijn geboorte, om zo te zeggen, tot aan zijn kruisiging, waarbij hij en plein publiek gekruist werd, Wel daarna stond hij weliswaar op uit dood en verscheen aan twee discipelen onderweg naar Emmaus en aan Maria Magdalena in de hof en aan de 10 discipelen, meer waren het op dat moment niet, in de opperzaal, aan degenen die in hem geloofden, maar aan de wereld niet en aan het Joodse volk al zeker niet. En dus, hij was weliswaar de Messias, maar je kan moeilijk zeggen van hem dat hij verschenen is. Hoewel hij verscheen, maar meer in het algemeen, hij verdween. En hij moet dus nog komen. Als het gaat om Israël, om Jeruzalem, om het Joodse volk, om de natie als zodanig, aan hen is hij nog nooit verschenen. Hij is aangekondigd geworden, maar hij kwam niet. Hij verdween. Het licht verdwenen uit de wereld. Lees het Johannes-evangelie dan. Alleen het Johannes, voldoende. Lees alleen het Johannes-evangelie. Lees wat er staat. Hij zegt, ik zal verhoogd worden, ik zal verdwijnen, ik zal weggaan en enzovoorts. Nou ja, ik zal u geen wezen laten. Maar niettemin, en dat is wat er gebeurd is. Jezus wetende dat hij zou overgaan, dat de tijd gekomen was dat hij zou overgaan naar de Vader. Kortom, hij stierf, stond weliswaar op uit de dood, deed aan enige mensen, dat wil zeggen aan enige gelovigen, de hartelijke groeten en gaf hen nog wat informatie mee en daarna verdween hij definitief. De Messias moet nog komen. Hij is verdwenen en wie hem zien wil, moet hem achterna gaan, moet hem volgen in de wedergeboorte, zal met vrijmoedigheid overigens tot hem naderen, maar komt daartoe terecht in de hemel zelf. En daar kun je dus deze stemmen horen en deze visioenen zien, bij wijze van spreken dan. Maar je begrijpt toch hopelijk waar ik het over heb. Maar dan in de toekomst, dan wordt er geroepen, halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft zijn koningschap aanvaard. Of hoe andere vertalingen dat dan maar hebben in vers 6. Ik hou het toch maar weer bij. Heeft als koning geheerst. En eventueel streep je gewoon heeft door. En je streept ook ge door. En dat is de kortste route weer. Hè, voor degene die graag kort door de bocht gaan. Dus weer. De Heere, de Almachtige God als koning heerst. Want dat is wat er eigenlijk staat. En dus, laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven. Kijk, het probleem van dit soort versen is dat we deze woorden een beetje herkennen. Want vooral in onze moderne tijd is de vraag, hoeveel liederen bestaan er eigenlijk waar precies dezezelfde woorden in staan, die men met graagte en grote nadruk en liefstaande en zwaaiend met aanstekers. Oh nee, de aanstekers mag niet meer, hè? Nee, oh nee, ik loop alweer achter. Tegen met mobieltjes, ja. Oh ja. Zwaaiend van de Heere regeert en dat soort dingen meer. Hè? De Almachtige God regeert, halleluja, prijs zijn naam en de Heere regeert. Maar het is niet waar. Eén couplet kan ik nog net meezingen en dan houdt het voor mij echt helemaal op. Langer kan ik niet doen alsof. Want doen alsof kan ik wel een beetje, bedoel de Heer, je kan nog van goede wil zijn en zeggen, nou, bedoeld wordt, althans dat bedoel ik, dat de Heer Jezus uitermate verhoogd is geworden en een naam heeft gekregen boven alle naam. En dat hij de Satan en de overheden en machten heeft overwonnen en dat wij in hem meer dan overwinnaars zijn. Maar of dat nou hetzelfde is als de Heer regeert, hoezo de Heer regeert? Als dat waar was, hoefden wij het niet te doen. En hoefden wij die mensen in Den Haag niet aan te stellen en te kiezen en te controleren vooral. Enzovoorts, hè? Toch? En hoefden al die bidstonden niet gehouden te worden. Als de Heer het deed. En al die bidstonden zijn bedoeld opdat de Heer eindelijk zou doen wat wij zeggen dat hij al lang doet, maar wat hij blijkbaar toch niet doet. Die kan ik niet herhalen, die zin is te ingewikkeld. Kijk, de Heer regeert in onze dagen in de praktijk niet. Hij zal dat pas doen, definitief en helemaal compleet en voor 100% en officieel, na de val van Babel. En in de dagen daarvoor is hij bezig zijn heerschappij te vestigen. En hij doet dat systematisch. En in de dagen daarvoor doet hij er helemaal niks aan. Dat zijn onze dagen. Want in onze dagen heeft hij niet het minste belang bij de oprichting of openbaring van zijn koninkrijk. Hij verzamelt zich immers uit de wereld een volk voor zijn naam om die te zetten in de hemel. De richting van het werk Gods is van de aarde naar de hemel en niet van de hemel naar de aarde. En daarom komt zijn koninkrijk niet en geschiedt Gods wil niet in de wereld, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is ook namelijk niet de bedoeling. En al zouden alle christenen constant daarvoor bidden, dan nog zal hij dat niet doen, want het is niet zijn bedoeling. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, maar een rechtvaardige wordt geacht iemand te zijn die de waarheid kent en die gaat niet God vragen om dingen waarvan hij weet dat hij het niet zal doen. En wij weten dat God deze Joodse staat zelf zal veroordelen en zal vernietigen en daarna uiteindelijk ook Babel zal oordelen op precies dezelfde grond, op grond van ongeloof. En of iemand het antisemitisch noemt of anti-zionistisch of anti-joods of zelfs anti-christelijk, dat maakt mij heus niet uit. Het is gewoon de waarheid, want de Bijbel leert het. En dus wacht het op de toekomst dat deze uitspraken gedaan zullen worden, waarbij hoort: laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem heerlijkheid geven. Dan, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En daarna: schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: deze zijn de waarachtige woorden Gods. Dat wil zeggen, dit zijn woorden Gods en die zijn waar. Wij worden hier geconfronteerd met een beeld dat wij wellicht wat vaker in het Nieuwe Testament tegenkomen. Namelijk het idee van een maaltijd, een avondmaal, dan wel een bruiloft. En met opzet neem ik de draad even op reeds in vers 9. In de eerste plaats, dat woord voor maaltijd en het woord voor bruiloft is gewoonlijk hetzelfde. De vertalers hebben er daarna problemen mee. Zullen wij het vertalen met maaltijd of met bruiloft? Het is hetzelfde woord en dat komt omdat het woord de aanduiding is van gemeenschap, ofwel het tot stand brengen van gemeenschap. Immers, aanzitten aan dezelfde tafel is de uitdrukking van de verbondenheid die er is. Men eet van hetzelfde voedsel, hetzelfde brood. Men drinkt dezelfde wijn, men is eens broodsdeelachtig. Kortom, de maaltijd is gemeenschap. En dus als de mensen een feestje vieren, dan hebben ze een maaltijd met elkaar. Dat is van oudsher altijd zo geweest. En als je een zakelijke overeenkomst wil sluiten, moet je met je partner natuurlijk ergens gaan dineren, dan wel lunchen. En als je erg modern bent, ontbijten. Ja, erg heet. Maar goed. Ik heb niks tegen een ontbijt, maar ik moet er geen mensen bij hebben. Maar maaltijd brengt gemeenschap en is gemeenschap. Een bruiloft brengt precies hetzelfde. En daarom wordt een beetje bruiloft gevierd met de gemeenschappelijke maaltijd. Ook in de Bijbel, het is hetzelfde woord. Maar ik vestig er uw aandacht op dat er heel wat minder sprake is van een bruiloft in de Bijbel dan wij denken. Want al die gelijkenissen over het zogenaamde bruiloftsmaal en wat er maar wezen mag, zijn in werkelijk bruiloftsmaal. Want zo vertaalt men het dubbel, hè, het woord. Hebben ze het twee keer vertaald. Het is meestal niet een bruiloft, maar alleen een maal. Een maaltijd. Dat ligt voor de hand, want kijk ze maar eens na. Ik heb er geen inventarisatie van gemaakt, maar kijk u dat zelf maar eens na. Je zult bij al die maaltijden waarover de Heer Jezus spreekt de bruid noden missen. Dat wil zeggen, die komt er niet in voor. En een bruidegom komt maar een enkele keer voor, maar meestal ook niet. Dat hele idee van die bruiloft wordt zwaar overdreven en overschat. En dat is weer zo omdat men de gemeente ziet als de bruid, de vrouw des lams. En men laat deze verse dus op de gemeente slaan. Dat is een noodlottig misverstand waarover wij het reeds gehad hebben naar aanleiding van Openbaring 12. Want daar was ook sprake van één vrouw. En die baarde een mannelijke zoon, heette dat. En niet de vrouw, maar de mannelijke zoon is de gemeente. De vrouw is namelijk Israël, dan wel het gelovig overblijfsel uit Israël. En het is niet moeilijk om door de Bijbel heen, met name in het Oude Testament, de geschiedenis te volgen van deze vrouw. Dat wil zeggen, Israël verbonden met de Heer. Dus kwestie van verliefdheid, verloving en van de bruidstijd eet het dan eventueel nog. Daarna de huwelijkssluiting. U weet wel, wat is hier op je antwoord? Toen zeiden ze, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Hetgeen tamelijk voorbarig was, maar dat is meestal zo bij een huwelijkssluiting. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Jammer, maar helaas. En het eindigt dan ook voor een deel in een echtscheiding, wordt ook in de Bijbel beschreven. En voor een ander deel eindigt het in een vroegtijdig overlijden van de man. De man die gestorven is. Zodat de vrouw nu vrij is om zich te verbinden met een ander en alsnog een goede keus te maken. Dat is Romeinen hoofdstuk 7 waar dat staat. Dus daar ga ik nou niet op in. U weet wel, dat zijn de voorgaande 1190 bladzijden. Ik bedoel, daar hebben we het niet over. Maar die vrouw is uiteraard gewoon Israël. En de bruiloft des lands is gewoon, dat blijkt hier. En het is de enige keer dat de uitdrukking gebruikt wordt overigens hoor. De bruiloft des lands. De bruiloft is gewoon het duizendjarig rijk. En met opzet gebruik ik nou die term. Want het zou een eeuwig huwelijk zijn, dat wil zeggen een blijvend huwelijk, in tegenstelling tot de situatie onder het oude verbond. Die was van tijdelijk aard, maar onder het nieuwe verbond zou het blijvend zijn. Maar het huwelijk wordt plechtig en uitgebreid bevestigd. Dat heet de bruiloft. En dat is de beschrijving, dat is een van de aanduidingen van de duizend jaren. Die immers de eerste duizend jaren zijn, en dat is afgerond overigens. Maar de eerste duizend jaren zijn van het eeuwige koninkrijk van Christus. En van de eeuwigheidssituatie waarbij de Heer en Israël definitief met elkaar verbonden zijn. Maar het begint met een bruiloft, en een bruiloft is meestal een zeven, dat weet u hè. Een zevendaags feest dus ook. En na de zeven begint de huwelijkssituatie, die dan gecontinueerd wordt. En zo is het ook met de zeven bedelingen, zal ik maar zeggen. Pas daarna, maar dan ben je op de jongste dag, begint de eeuwigheidssituatie enzovoorts. En vandaar dat de zevende bedeling als zodanig, dat is dat koninkrijk, op deze oude aarde nog beschreven wordt als de bruiloft. En eindelijk is die vrouw bereid. Begrijp je me goed, er staat niet eens en de bruid heeft zichzelf bereid, maar er staat en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Want het idee is dat de bruid dezelfde is als de huisvrouw der jeugd. Dat staat in Jesaja 54, zou je vooral moeten lezen. De smaad uw weduwschaps, wordt tot Israël gezegd, de smaad uw weduwschaps zal niet meer gedacht worden. En er staat ook, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geworden, zegt de Heer. Zodat de bruid toch die vrouw is van vroeger, maar dan in andere omstandigheid. Want als je dat leest in het licht van bijvoorbeeld Romeinen 7, waar dat samengevat wordt, die gedachtegang, is het idee dat zowel de man als de vrouw gestorven zijn, maar inmiddels uit de dood opgestaan. Wedergeboren heet dat. Dat geldt voor de Heer zelf, die immers de middelaar en eersteling is van het nieuwe verbond. En dat is dat huwelijk, dat nieuwe verbond. En Israël zelf is dan ook wedergeboren, want wie niet wedergeboren is, die leeft niet onder het nieuwe verbond. Dat kan namelijk niet. Kortom, dit is niet de verwijzing naar de gemeente, maar het is de verwijzing naar de duizend jaren. En als u vraagt wat is de plaats van de gemeente daarin, is mijn antwoord ook nogal makkelijk. De plaats van de gemeente is die van het lichaam van de bruidegom. Dus het lange antwoord, het korte antwoord is, de gemeente is de bruidegom. En die hebben we weer uit Jesaja 62. Met name vers 5. Alleen dat vers vind ik genoeg al. Men kan ook het hele hoofdstuk doornemen, natuurlijk. Maar daar staat, want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen, de kinderen van Israël, zonen staat er ook, u Israël trouwen. De zonen van Israël trouwen met Israël. Maar de zonen van Israël is de gemeente. Men zie weer openbaring 12. En dan nog een keer, en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Hier worden twee volken genoemd, die als het ware met elkaar trouwen, want is en blijft natuurlijk beeldspraak. Een wat consistent doorgezette beeldspraak, maar het is beeldspraak. En er zijn twee volken die met elkaar verbonden worden. Het een is de gemeente, het ander is Israël. Het een is Christus inclusief de gemeente, het ander is Israël. En er is nog een variant, maar die is wat lastig. Het een is Israël, het ander is Juda. Die bestaat ook nog, is ook nog aantoonbaar. Maar goed, dat valt buiten het kader van openbaring uiteraard, hè. Waarbij de gemeente geacht wordt erfgenaam te zijn van de 10 stammen van Israël. En Israël is dan de 2 en die beide categorieën, die 2 huizen van Israël, zullen met elkaar verbonden worden. Want hetzelfde beginsel wordt een paar keer toegepast. Maar de gemeente als zodanig, wel nu, het woord gemeente mag dan een vrouwelijk woord zijn. Het is de reden waarom de gemeente met een vrouwelijk persoonlijk voornaam wordt aangeduid. De gemeente is een zij. Want het woord gemeente is een vrouwelijk woord, grammaticaal en dus taalkundig, vanwege dat de gemeente ondergeschikt is aan de Heer Jezus Christus. Maar in relatie tot Israël en de volkeren is de gemeente een man. Terug naar openbaring 19, anders duurt dat veel te lang. De bruiloft des lams is gewoon de periode waarin het huwelijk gesloten wordt en het is gewoon de 1000 jaren. En zijn vrouw, maar dat was de huisvrouw der jeugd, men lezen dus Jesaja 54, heeft zichzelf bereid, dat wil zeggen is tot geloof gekomen. Is bekeerd. En haar is gegeven, dat wil zeggen die bruid Israël, is gegeven dat zij bekleed worden dan met rein en blinkend fijn lijnwaad. Lijnwaad is linnen. En rein en blinkend wil uiteraard zeggen dat het het fijnste linnen is, het beste linnen is wat je je denken kunt. Maar u weet toch hoe dat zit met linnenkleding. Linnenkleding wordt volgens voorschrift in het Oude Testament alleen gedragen door de priesters. Dus we hebben hier van doen met een priesterlijk volk. En nu niet de gemeente en Christus, maar nu Israël. Dat de gemeente ook een priesterlijk volk is, dat is waar, maar die is gezet in de hemel. En dat kwamen we al eerder tegen. Maar het wordt een priesterlijk echtpaar dus eigenlijk, hè? Want Christus is de hoge priester, de gemeente is het lichaam van de hoge priester en Israël is de vrouw van de hoge priester, dus bij elkaar heb je een priesterlijk volk. Dan wel 2 priesterlijke volken, maar in de juiste rangorde uiteraard, waarbij de man het hoofd is der vrouw. En dan staat er, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Ik zeg altijd, rechtvaardigmaking, dat woord bestaat niet. Echt niet, het komt niet voor, hier ook niet, dat is het niet. Het staat niet, rechtvaardigmaking, het woord bestaat niet. Als je het werkwoord tegenkomt, rechtvaardigen, betekent het niet rechtvaardig maken, want het bestaat niet. Niet alleen het woord niet, het ding ook niet. Iemand kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Als iemand onrechtvaardig is, dan is hij onrechtvaardig en wordt hij veroordeeld. Vandaar dat de wet zegt, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Want rechtvaardigen betekent vrijspreken. En meer in het algemeen de wet toepassen. En dus iemand die onschuldig is, ook daadwerkelijk vrijspreken. En hier is het niet het werkwoord, maar het zelfstandig naamwoord. 1 rechtvaardigmaking, 2 rechtvaardigmakingen. En dus zijn het niet rechtvaardigmakingen, want dat bestaat niet. Het zijn gewoon de rechtvaardigheden der heiligen. En de rechtvaardigheden zijn gewoon rechtvaardige werken. En als men priester is, naar de ordening van Melchizedek. En u weet Melchizedek, koning des vredes en koning der gerechtigheid, maar je mag ook gewoon lezen koning der rechtvaardigheid. Wel nu, priesters zouden rechtvaardige werken doen. Sterker nog, alle priesterlijke werk is in overeenstemming met het recht Gods. En is de beantwoording aan het recht Gods en die werken van de priesters heten dus rechtvaardige werken. En daarom heet de hoge priester koning der rechtvaardigheid, Melech Tzadik. En waar bovendien die rechtvaardige werken ook uitgedrukt worden in het uitwendige, worden dus uitgedrukt in dit blinkend fijn lijnwaad. Het is de voorstelling van de rechtvaardige werken van deze gelovigen. En in dit geval in het bijzonder Israël. Maar het is een Israël dat historisch bekend staat om zijn onrechtvaardige werken, zoals u weet. Hoewel het recht de wet had, leeft het in strijd daarmee. Tot vandaag, uiteraard. Maar dat wordt anders nadat het tot geloof gekomen is. En dat is het dan. En voor zover wij priesters zijn in de praktijk en dus inderdaad de Heer dienen, doen wij rechtvaardige werken. Wij zullen ervoor beloond worden. Het zal zich uitdrukken of zal uitgedrukt worden in de heerlijkheid, eventueel in het kleed, want zo staat het in 2 Korinthe 5, dat wij zullen ontvangen in de toekomst. Het is hetzelfde beginsel wat voor ons geldt, dat ook voor Israël geldt in de toekomst, maar hier gaat het om Israël. Het priesterlijke, het koninklijke volk onder het nieuwe verbond. Bovendien zou het tot ons moeten doordringen dat het hier definitief en officieel en helemaal in de praktijk onder het nieuwe verbond geplaatst is, namelijk onder het koningschap en priesterschap van de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En dus is het dan officieel helemaal volledig en voor het eerst een volk van koningen en priesters, zoals aangekondigd in Exodus 19. Dat was de roeping van Israël, die is dan pas, of die wordt dan pas vervuld. Ik bedoel, die gaat dan pas in de praktijk in. Officieel gaat het in bij hun bekering aan het eind van de 70ste week. In de praktijk en volledig wordt het in werking gesteld bij deze gelegenheid, namelijk na de ondergang van Babel. Dan wordt de wereldheerschappij toebetrouwd aan dit aardse volk Israël. Dat het daarvoor al toebetrouwd was aan Christus en de gemeente, dat is waar. Maar we hebben het hier over het aardse volk uiteraard. Daarna staat er: schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Vind ik altijd een prachtige, want het confronteert ons met het merkwaardige verschijnsel dat wij, punt 1, binnen het christendom gewoonlijk denken dat de gemeente, de kerk of hoe die maar heet, de bruid is. Maar daarna ontstaan altijd de problemen, want wij hebben allemaal waarschijnlijk wel eens horen preken over de bruiloft en de 5 wijze en 5 dwaze maagden. En toen hebben wij toch allemaal de indruk gekregen dat wij niet dwaas, maar wijs zouden zijn. Maagd is al niks meer aan te doen, dus laat maar zitten. Maar in ieder geval. En dan moesten wij vooral het lampje brandende houden, want anders gaan we niet de bruiloftzaal in. Wat toch wel vreemd is voor de bruid. En dan moesten we vooral oppassen dat we al met aankleken dat niet tegen ons gezegd zal worden, nadat wij zeiden, maar in uw naam hebben wij zus en zo, dat tegen ons gezegd zal worden, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Hoor je dat de bruidegom al tegen de bruid zeggen? Ik heb u nooit gekend. Meestal hebben ze elkaar al heel lang gekend, maar dat doet er nou ook niet toe. Begrijp u de verwarring? En dan zongen de zingende zusjes nog, want daar heb ik het van onthouden. Gaat in, o gaat toch in de koningszaal. Daar is plaats, o zwakken en vermoeiden, in de bruiloftszaal. En dat heb ik ook nooit begrepen, want als wij de bruid zijn, ja, hoezo worden wij opgeroepen om de bruiloftszaal in te gaan? Men gooit het allemaal door elkaar en past het alles op precies hetzelfde toe. Men maakt er een evangelisatietoespraak van en dat is het dan. En dat is waarschijnlijk goed bedoeld. En de strekking van die prediking zal waarschijnlijk ook goed zijn. Want ja, ik hoor het ook tegenwoordig niet meer, maar ik heb het vroeger veel gehoord, dit soort dingen. Het zal allemaal wel goed bedoeld zijn, maar het doet de Bijbel wel geweld aan, hoor jongens. En het wordt daarna heel moeilijk om de dingen alsnog op rij te zetten. Want je moet erbij zeggen dat wat je dus eerder gehoord hebt, of zelf ook gedacht hebt, dat het dus niet waar is. Wij zijn die verlamden, die blinden, die kreupelen, die in tweede instantie tot de maaltijd genodigd worden, omdat de genodigden ineens niet wilden. Zeg tot de genodigden, want ze waren al lang genoeg van tevoren uitgenodigd, uitverkoren betekent dat, gaat over Israël. Ze waren lang genoeg van tevoren uitgenodigd, maar er moest tot de genodigden gezegd worden, de maaltijd is bereid, het eten wordt opgeschept. Laat het niet koud worden. En toen hadden ze allemaal een excuus, want ze hadden een vrouw getrouwd, wat altijd een heel goed excuus is, vooral voor vrouwen, maar goed. Of ze hadden een juk ossen gekocht, dat zal wel een tweecilinder Harley Davidson geweest zijn, maar een juk ossen, maar goed. Weet je wel, of net, ze moeten de caravan uitproberen, zuster, ja. Of ze hebben pas een nieuwe tent en dan moeten ze... Heb ik allemaal al meegemaakt, helaas. En dan hebben ze allemaal excuses. En toen zei degene die de maaltijd geregeld had, die zei... Willen ze niet? Oké, die maaltijd staat er toch, moet er toch vanaf. Weet je wat? Ga uit in de heggen en stegen en dwing ze in te komen opdat mijn huis vol wordt. Iedereen die je tegenkomt, nodig ze maar uit. Die kwamen binnen, lammen, blinden, kreupelen enzovoort. En dat zijn wij. En dan zegt hij, maar we waren toch de bruidegom? Ja, het hele punt is dat in het hele verhaal geen bruidegom voorkomt en ook geen bruid. Het is alleen maar een maaltijd. Als uitbeelding van het nieuwe verbond. That's all. Men maakt er eerst veel te veel van. Dan noemt men zichzelf de bruid. Men associeert zich bovendien met de bruidegom. En daarna is men bruiloftsgast en ook nog bruidsmeisje. Een van de 10 dan, hè? Toch? En dat is wel aardig, maar kijk hier ook. Hier heb je dus de bruiloft. Het lam is kennelijk de bruidegom. De bruid is uiteraard Israël. En daarna is de vraag... Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Wie zijn de genodigden dan? Nou, niet u en ik, want wij zijn de bruidegom. Niet Israël, want dat is de bruid. En wat heb je dan dus nog over? Wie zouden er nog meer de 1000 jaren binnengaan? De gelovigen uit de volkeren. En dat zijn dus de genodigden. Hier, hier. En moeilijker is hier niet. En dan staat er nog extra bij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. Want zo steekt het inderdaad in elkaar. Nou goed, vers 10. Ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden en hij zei tot mij, zie dat gij dat niet doet, ik ben uw mededienstknecht en uw broederen. Want de woorden die hier gesproken worden komen eigenlijk uit de mond of van de Heer Jezus zelf, of eigenlijk uit de gemeente. En vandaar dit soort uitspraken als, zie dat gij niet voor mij knielt om mij te aanbidden, ik ben uw mededienstknecht, ik ben van uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben enzovoorts. Want die stem waarover hier gesproken wordt is de stem vanuit de troon. Dat is nog uit vers 5. En het is of de Heer Jezus zelf of het is de gemeente die daar aan het woord is. Vanuit een hemelstandpunt. En dan de prachtige uitspraak. Ik hoor tot uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. En dan, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En andersom, de geest der profetie is de getuigenis van Jezus. En dan nog een keer, de wezenlijke inhoud van het profetisch woord, want dat is de profetie, heel de Bijbel, en geest staat voor wezen en dus essentie, heet ook geest in het Nederlands ook, dat is de kern, de wezenlijke inhoud, de echte inhoud. Kortom, de werkelijke inhoud van het woord van God is de getuigenis van Jezus. En dan op het kleuterschoolniveau, dan kan het ook zo in de krant, denk ik dan altijd. Het profetisch woord spreekt of getuigt van de Heer Jezus. Sterker, eigenlijk spreekt de Bijbel alleen maar over de Heer Jezus. En de gedachte is bovendien, hij is de enige die aanbeden zou worden. Want daar gaat het hier over, in dit vers. En daar spreekt de Bijbel over. De hele Bijbel heeft tot doel dat men de Heer Jezus Christus zou aanbidden. Dat zouden wij ook doen. Het neemt echter niet weg dat wij met Christus verbonden zijn. En delen in zijn heerlijkheid. Het maakt het enigszins gecompliceerd. Maar velen hebben het idee van straks komt de Heer, dat is een variant op straks komt de jongste dag, want men weet het verschil toch niet. Maar in ieder geval straks komt de Heer, u weet wel, onder het motto The King is Coming. Ja, dat is een lied van Gaither, ja. En het hele idee in dat lied drukt het aardig uit, wat de algemene gedachte is. Straks komt de koning, vindt de wederkomst van Christus plaats en dan laten we alles uit onze handen vallen. En dan lopen we naar het raam, dan wel gaan we de straat op, want daar komt de koning. En dan gaan we allemaal een optocht achter hem aan en dan zingen we liederen en zo. Dat is The King is Coming. Vele gelovigen denken er zo. Straks komt de Heer en dan... En als u mij niet gelooft, kijkt u maar de gemiddelde christelijke zangbundel door. Leest die liederen maar waar ze gaan over de wederkomst van Christus. 9 van de 10 keer is dit de gedachte. Dan komt hij, dat maakt een eind aan onze ellende hier. En dan roepen wij met z'n allen, hoe groot zijt gij en dat soort dingen. En dat is hij ook, daar is niks mee mis hoor, overigens. Maar zo van, dan komt hij tot ons. En als we nog iets meer geleerd hebben, maar het is nogal dispensationalistisch en is tegenwoordig verboden ongeveer, dan denken we, hij komt om ons thuis te halen. De zin kan er nog net mee door, als we maar niet al te hard roepen dat we het hebben over de opname van de gemeente, want dan krijg je meteen alweer protesten. Dat is allemaal te gedetailleerd, dat wil men niet horen. Daarvoor moet je doorleren, zou ik maar zeggen, studeren, daar heeft men geen tijd voor. Men heeft een mobieltje, dus dan heb je nergens meer tijd voor. Zeker hier niet voor. Maar men denkt straks, kom, maar het is domweg een verkeerde voorstelling van zaken. Als de Heer komt, bijbelsjargon. Als de Heer komt, komen wij met hem. En als de wederkomst van Christus plaatsvindt, is het nou niet specifiek de tijd dat wij hem gaan aanbidden. Wat er zal gebeuren, is andersom, wij zullen aanbeden worden, vergis u maar niet. Wij delen in de heerlijkheid van Christus en de verheerlijkte Christus is degene die aanbeden zal worden. Die gelooft, geprezen, verheerlijkt zal worden, wat er maar wezen mag. Maar wij zouden met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Als de wederkomst van Christus plaatsvindt, kortom, als de komst van Christus plaatsvindt, want eigenlijk is het dat, komen wij met hem. En de situatie is dat Israël en de volkeren de Heer aanbidden. De Heer met de zijnen. De bruidegom binnenhalen. Want de bruidegom komt, maar wij komen met hem. Begrijpt u dat? Niet de bruidegom komt naar ons. Integendeel, wij gaan naar hem toe voor zover zoiets kan. Dat heet de opname van de gemeente. Maar dat is niet eens de wederkomst van Christus. De wederkomst is later, dat wil zeggen of aan het eind van de 7 jaren van de 70ste week van Daniel. Officieel aan het Joodse volk en officieel aan Jeruzalem. Maar dat is het begin daarvan uiteindelijk. En de voltooiing daarvan is inderdaad waarover wij nu hier lezen. Waarbij wij als gelovigen verbonden zijn met de levende Christus, die inderdaad aanbeden zou worden. Maar door de wereld en door de volkeren, want het andere dat is, laten we zeggen, niet aan de orde of anders al lang achter de rug. Zo komen we bij mezelf. Ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dat is de nadere uitwerking nu van het voorgaande schriftgedeelte. Want in het voorgaande schriftgedeelte gebeurde eigenlijk niks. Het was een soort visioen, net als in hoofdstuk 4 en 5. De troon, de vier dieren, de 24 oudsten en er wordt wat gezongen. Dat wil zeggen, er wordt een situatie beschreven. Maar statisch, er gebeurt niks. En nu gaat er wat gebeuren, daarom sluit vers 11 ook helemaal aan bij vers 1 feitelijk. En vers 2, zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En daar gaat het in vers 11 ook over. Hij was getrouw en waarachtig. En het woord trouw in het Engels is weer het woord voor waarheid, dat weet u toch, hè? True, truth, waarheid. Getrouw en waarachtig is eigenlijk gewoon hetzelfde, zijn twee synoniemen. Beide woorden betekenen eigenlijk dat wat blijft. Hij is getrouw en waarachtig en hij oordeelt en voert krijg, want hij voert krijg om te oordelen en andersom. Hij oordeelt door krijg te voeren, bijvoorbeeld tegen Babel en het wereldrijk enzovoort. En hij doet dat in gerechtigheid. Wij hebben uitspraken daarover in bijvoorbeeld Johannes 5, waar staat dat hij zegt, mijn oordeel is waarachtig, want ik zoek mijzelf niet. Dat is een prachtige uitdrukking, want waarom vind je in de wereld geen waarachtig oordeel? En waarom is er zoveel mis met de rechtspraak? Omdat de rechtbank, de rechters zichzelf zoeken. Nou, soms heel smal, soms ook iets breder. Maar het gaat hier niet om de waarheid. Een waarheidsvinding, dat weet u, dat is een woord wat we nog net kennen. Maar Daar heb je het ongeveer ook al mee gehad, want voor de rest vindt men niet interessant. Johannes 5, vers 30, meen ik. Mijn oordeel is waarachtig, want ik zoek mijzelf niet, ik zoek mijn eigen eer niet. En zo is het maar precies. Nou goed, andere dingen over dat rechtvaardig oordeel heb ik al gezegd naar aanleiding van vers 2, dus ik ga maar gewoon verder. Zijn ogen waren als een vlam vuurs, licht en geest. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden, want inderdaad waren nogal wat lijnen van het erfrecht bij hem terechtgekomen. Vandaar vele koninklijke hoeden, vele kronen. Al was het maar die van Adam, die van Abraham, die van David, die van... Melchizedek is ook een aardige. Die van Noach had ik ook moeten noemen voor een goede dispensationalist. Hè? En in ieder geval de troon van God. En al die lijnen komen daar bij elkaar uiteraard. Hè? In de persoon van de Heer Jezus. Bovendien, hij had een naam geschreven die niemand wist dan hijzelf. Dat is ook zo'n mystieke uitspraak. En toch is hij makkelijk als je op bladzij 1193 inmiddels bent. Niet waar? Iemands naam is wie hij is. That's all. En het idee dat het woord naam hetzelfde betekent als de uitdrukking een eigen naam, dat is een misverstand. Het woord naam heeft die grammaticale betekenis niet. Iemands naam is iemands reputatie, ook in het Nederlands. Sommigen hebben een slechte naam, sommigen hebben een goede naam en het heeft niks met hun naam te maken. Waardoor ik het woord naam dus nu ook in het Nederlands al in twee betekenissen gebruiken, daar gaat het maar om. Hè? Iemands naam is wie iemand is. Niet alleen zijn reputatie, dat wil zeggen wat over hem gezegd wordt. Dat is de oppervlakkige betekenis van de term. De werkelijke is, iemands naam is wie iemand is. En dus in de naam van Jezus, wel daarbij gaat het niet om hoe hij heet, maar gaat om wie hij is. Vanwege wie hij is. Binnenkort heb je hier een doopdienst. En waarschijnlijk zal ik dat doen, de dopen althans. En dan zeg ik, in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat heeft niks met zijn naam of titel te maken. Het heeft alleen te maken met wie hij is. Vanwege wie de Heer Jezus Christus is, doop ik. En anders zou ik het ook helemaal niet doen trouwens. Maar voor de zekerheid zeg ik het er maar bij, zodat iedereen weet waar het op staat. Maar de naam des Heren is maar niet zijn eigen naam, hoe hij heet of hoe hij ingeschreven staat ergens. De naam des Heren is de Heren. En als er staat, hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf, dan staat er dus dat er maar één is die weet wie hij werkelijk is. En wij moeten er altijd een beetje naar raden. Ik bedoel, wij doen ons best om hem te kennen, maar hem doorgronden is er uiteraard niet bij. En wie hij werkelijk is, weet alleen hij zelf. Dat is ook niks bijzonders, want wie u werkelijk bent, weet alleen u. Dat wil zeggen, ik niet. En als u het zelf ook niet weet, wordt het tijd dat u volwassen wordt. Maar goed, het, hij had een naam geschreven die niemand wist dan hijzelf. Als van de gelovigen staat dat ze een nieuwe naam zullen ontvangen, betekent dat ze krijgen een nieuwe identiteit. Bovendien staat er, en hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was en zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Dan weet je in ieder geval wie hij is, het woord Gods. Je weet bovendien meteen wie dit schrijft. Johannes, logischerwijze. Maar er staat wel wat meer dan zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Betekent tegelijkertijd, hij is degene die het woord van God gestalte geeft, uitvoert. Hij is degene in wie de beloften Gods, dat is het woord Gods, ja en amen zijn. Hij is degene die verschijnt als Gods wezen wordt uitgedrukt. Dat is allemaal hetzelfde als hij is het woord Gods. Een prachtige metafoor, heel kort, maar men zou de betekenis ervan tot zich door laten dringen. Zijn kleed was met bloed geverfd, dat is ook altijd weer zo moeilijk of een lastig onderwerp. Ik blijf volhouden, ook al spreekt u me nog zo tegen, ik blijf volhouden tegenwoordig dat bloed leven is, ook hier. Dat wil zeggen, zijn positie is na de kracht des onvergankelijke levens uitgedrukt in een kleed dat met bloed geverfd was. Hebben jullie nog? In Hebreeën 7 staat, hij is hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Krachtens onvergankelijk leven. Dat wil zeggen door zijn bloed. En daarom een kleed met bloed geverfd. kan ook nog gewoon betekenen dat het rood was. Maar als je Johannes zou vragen, maar waarom is het dan rood? Zegt hij, omdat het de kleur is van bloed. Het gaat om leven. Daarna eerst, en de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, dat zijn wij in elk geval, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. Dat kan niet missen, want als die hemelse legers gekleed zijn in lijnwaad, zijn het priesters. En priesters worden nou eenmaal uit de mensen genomen, dus die hemelse legers zijn mensen. Het is namelijk de gemeente, die trouwens op dat tijdstip al pak een beetje, als u het mij vraagt, 40 jaar geleden van de aarde is weggenomen. Dus gekleed met wit en rein fijn lijnwaad is hetzelfde idee als Michael en zijn engelen die de draak hebben overwonnen. En ze hebben dat gedaan door hun getuigenis en dat soort dingen meer. En dus dikwijls hebben ze dat met de doop moeten bekopen. Maar dat was openbaring 12, dus dat hebben we ook allemaal al gehad. Hè? En uit zijn mond ging een scherp zwaard. Dat ziet er niet uit hoor op de tekening. Maar wat het betekent is wel duidelijk, hè? Want dat scherpe zwaard is gewoon het woord Gods en dat gaat dus uit zijn mond. Dat wil zeggen, hij komt met de kracht van zijn woord. Hij is trouwens het woord Gods, hij brengt dus het woord Gods. En met dat woord Gods zal hij de heidenen slaan. Hij zal de tegenstander verdoen door de adem zijns monds, heet dat. Bijvoorbeeld in 2 Thessalonicense 2... Hij zal hem verdoen, de mens der wetteloosheid, als die geopenbaard zal zijn, hij zal hem verdoen door de adem zijns mans. Wat is er met zijn adem? Nou, het is het woord Gods. Het is een scherp zwaard, dus eventueel. En nu we het toch over het gereedschap hebben, hij zal hen hoeden met een ijzeren roede, maar die zijn we in openbaring al een paar keer tegengekomen. In openbaring 12, in verband met de mannelijke zoon. En in openbaring, wat was het? 2 was geloof ik nog net. Openbaring 2 in verband met de gemeente. Want deze uitspraken uit Psalm 2 over hoeden met een ijzeren scepter of roede wordt op de Heer Jezus van toepassing gebracht. En op de gemeente. En hier worden van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus. En op de heerlegers in de hemel die hem volgen op witte paarden. Waarmee je maar weer ziet dat die witte paarden dus de gemeente zijn, logischerwijze. Zij zullen met hem de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Waarbij roede trouwens ook een beeld is van opstanding uit de dood en dus van onvergankelijk leven. Net als dat het geval was met zijn kleed dat met bloed geverfd was. En daarna nog een uitspraak die we ook mochten verwachten. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtigen Gods. Dat mochten we verwachten omdat wij de Heer Jezus tegenkomen met een rood kleed aan in Jesaja 63 vers 1 in de uitspraken wie is het die van Edom, maar dat betekent al rood, wie is het die van Edom komt met bloed besprenkelde klederen enzovoorts. En waarom zijt gij Edom rood? Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? En dan zegt hij, ik heb de wijnpersbak alleen getreden. Zodat dat rode kleed uit vers 13 hier is afkomstig van Jesaja 63 vers 1. Leuk hè, we waren net in 62 vanwege die bruid en bruidegom. U ziet, het ligt toch dicht bij elkaar hè. En op diezelfde bladzijde lees je dan een eindje verder nog. Wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra? Waarom zijt gij rood en nu gewaad? En dan zegt hij, ik heb de wijnpersbak alleen getreden. En dat is hier vers 15 in openbaring 19. Ontleend dus aan Jesaja 63 vers 3, maar in uw Bijbel staat dat er misschien ook wel gewoon bij afgedrukt. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtige Gods. In deze laatste hoofdstukken van Jesaja, ongeveer beginnend bij Jesaja 60, de vraag is dan altijd, waar gaat het in vredesnaam over? Want er staan allerlei uitspraken die heel erg bedekt zijn. De Heer heeft mij gezalfd, daarom heeft de Heer mij gezalfd enzovoort. Ik kan niet, de tekst wil me niet te binnen schieten. Maar goed, dat soort uitspraken. En de uitspraken als, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard en ik ben enzovoort. Dat soort uitspraken. En ontwaak, maak u op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. En we vragen ons af, gaat het over de wederkomst van Christus of gaat het over zijn eerste komst? En het antwoord is over allebei. En daarom staat het er zo raar. omdat de woorden gekozen zijn zodanig dat ze op allebei van toepassing kunnen zijn. Het zijn dus cryptische termen. Dat geldt ook voor wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Basra. Want Edom is in de Bijbel gewoonlijk heel dikwijls. En ik zeg bijna gewoonlijk de aanduiding van het Joodse volk. Waarom, dat is, leg ik nu niet uit. Ik stel het alleen vast dat het zo is. En de Heer Jezus komt in die zin dus uit Edom, want hij komt van onder de wet en hij komt uit het Joodse volk. Hij heeft inderdaad over het Jodendom eerst een oordeel gebracht, voordat hij tot ons kwam, zal ik maar zeggen. Lees dat schriftgedeelte nog maar eens, denk er maar over na. Maar het zijn nogal wat cryptische uitspraken en daardoor zijn wij tamelijk vrij, niet gehinderd door enige kennis van zaken dikwijls, om die dingen te interpreteren zoals wij willen. En denken dan bijvoorbeeld dat die rood aan zijn gewaad is, dat komt van de bloedspatten van alle dode Edomieten, want hij heeft de wijnpersbak alleen getreden, kortom, hij heeft een oordeel gebracht over, hij komt toch uit Edom? Dus hij heeft een oordeel gebracht over Edom en de bloedspatten zitten op zijn klederen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Nou, ik heb zojuist een paar Edomieten om zeep geholpen. Hebben die nog? Hoe zeg je zoiets nou anders? Ik bedoel, dus het klinkt wat lomp, maar men denkt dat het de bloed is van Edomieten op het kleed van de Heer Jezus. En bij nader inzien lijkt mij dat toch wel heel onwaarschijnlijk. De Heer Jezus is immers degene die met heerlijkheid bekleed is en niet de sporen van de dood aan zijn lichaam meedraagt, of het zouden de littekenen van zijn eigen dood moeten zijn in zijn handen en voeten en zijden. Hebben die nog? Dus is de vraag weer, waarom zijt gij rood aan uw gewaad? En het antwoord is, ik heb de wijnpersbak getreden. Er was niemand met mij. Ik heb het oordeel gebracht. Wij denken over Edom. En waarom ook niet, want daar begint het ook inderdaad mee. Ik heb een oordeel gebracht en er was niemand die met mij oordeelde. En dan denken we, nou ja, dan is hij zo bloed aan zijn gewaad enzovoorts. Maar ik moet u zeggen dat er een veel hogere betekenis achter zit. Want het idee blijft toch altijd dat van Handelingen 17, waar het samengevat is, God zou de aardbodem oordelen door één mens. Eén mens, er was niemand met hem, door één mens die hij daartoe gesteld heeft. Hoe dan? Wel, door hem uit de dood op te wekken. En als u mij vraagt, is dat bloed aan zijn gewaad in hoogste instantie gewoon de uitbeelding van de kracht van zijn onvergankelijk leven, op grond waarvan hij als eersteling, degene die ontslapen zijn, het oordeel over de hele aarde ontvangen heeft. Dat rood is de kracht van zijn leven en dus is het ook de uitdrukking van zijn recht om te oordelen. En dat is ook precies wat de Heer doet. Bovendien, dat dit schriftgedeelte hier in Openbaring 19 een verwijzing is inderdaad naar in de eerste plaats Jesaja 63, dat lijkt wel duidelijk, want je vindt die verwijzing feitelijk al in vers 13 en nu in vers 15 weer. En daarna blijkt het verhaal wat ik nu vertel ook aardig te kloppen, want er staat vers 16, hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren, dat is dus wat hij is. Omdat hij de eerstgeboren is uit de dood. En dat is hij naar de kracht des onvergankelijke levens. En dus staat er, kom herwaarts, vers 17, en vergadert u tot het avondmaal des groten gods. En het is niet echt een bruiloft deze keer, maar wel een maaltijd. Want het gaat erom dat een oordeel gebracht wordt over de sterken, de paarden, degene die erop zitten, de vrije, de dienstknechten, de kleine, de grote, enzovoort. Kortom, over de levende mensheid. En het zal duidelijk zijn dat wij hier terecht zijn bij de gelegenheid dat alle ongelovigen op de aarde zullen sterven. En de maaltijd is voor de kraaien. De gieren, kortom de lijkenvreters, hoe heet dat? Aaseters heet dat officieel in de biologie. In elk geval gaat het om de vogelen, hè? Vers 17. Hij riep met grote stem zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen. Kom herwaarts en vergader u tot het avondmaal des groten gods, opdat gij eet het vlees der koningen, het vlees der oversten. Maar die vogels, die kraaien om zo te zeggen, die de lijken opeten zijn gewoon een uitbeelding van de dood, van het verderf. En dat is het dan. Wij zijn die beeldspraak allemaal kwijtgeraakt, maar het is zo. Kraaien, kauwen en zelfs Vlaamse gaaien, maar goed. Eksters zijn een beeld van de dood. Die hele vogelfamilie is een beeld van de dood. En maar in het algemeen wordt dat hier uitgedrukt, hè. U weet toch, een kraai is een raaf en een raaf is een Arab in het Hebreeuws, maar ook in het Arabisch. En een Arab is een Arabier, dus hetzelfde woord, een kraai dus. En maar Arab betekent honger, omdat het de uitdrukking is van de dood. Vandaar dat je in de Bijbel bij gelegenheid vindt dat juist de kraaien vlees en voedsel dus komen brengen. Dat is het tegenovergestelde. Uit de dood leven. Dat is dus gewoon een beeld van wedergeboorte. Het zijn heel simpele beelden, maar we zijn zo afgestomd dat we die dingen niet meer zien, hè? Maar hier gaat het om het oordeel over een levende mensheid waarbij alle ongelovigen gedood zouden worden. En dat in navolging van wat in Jesaja 63 beschreven staat. En daarna wordt gewoon de draad opgenomen van hoofdstuk 17 en 18. Dat gebeurt hier in 19 vers 19. Ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd. Daar waren we vorige keer ook gebleven. Om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. Dat waren immers de legers van Babel. Maar niet alleen werd Babel verwoest in hoofdstuk 18. Maar hier staat... En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet enzovoorts. En hun legers werden gegrepen. En in ieder geval deze figuren werden geworpen in de poel des vuurs die met zul verbrand. Daar hebben we het de volgende keer wel verder over. Maar waar het gewoon om gaat is dat hier in vers 1 tot en met 10, samenvattend. Vers 1 tot en met 10 heb je weer zo'n statische voorstelling van de situatie rond de troon. Net als in Openbaring 4 en 5. En vanaf vers 11... gebeurt er het een en ander. En wat er gebeurt, begrijpt u? Het is de ondergang van alle ongelovigen op aarde. Eerst was het de val van Babel in voorgaande hoofdstukken. En nu is de ondergang alsnog van die legers van Babel. Maar ook van alle mensen die ongelovig zijn. En wordt dus vervuld wat bijvoorbeeld in Matthäus 24 beschreven wordt. Er zijn er, bij wijze van spreken, twee op de akker. De een wordt weggenomen en de ander wordt gelaten. En gaat dus gewoon 1000 jaren binnen. En zo kun je de hele mensheid verdelen in tweeën, een deel. Wordt weggenomen. Daar gaat het hier over. Op grond van ongeloof. Op grond van verwerping van de Heer Jezus. En daarmee zijn koninkrijk. En de andere categorie blijft op aarde. En roept en zingt: de Heer regeert. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij u mogen kennen. En mogen wandelen in het licht van uw profetisch woord. Een woord dat ons in de eerste plaats spreekt over de Heer Jezus Christus. In wie uw woord immers gestalte krijgt. We zeggen u dank dat we dat mogen leren verstaan. Dat de getuigenis van Jezus de geest is der profetie. En dat waar wij gericht zijn op u en daarnaast uw woord lezen, dat we inderdaad hem leren kennen. En iets leren verstaan van wie hij is en speciaal ook wie hij geworden is nu in onze tegenwoordige tijd als hoofd van de gemeente. We zeggen u dank dat de opening van uw woord licht geeft, waardoor wij in dat licht mogen wandelen in gemeenschap met elkander en in bijzonder in gemeenschap met onze heiland zelf. Om opgebouwd te worden in het geloof, om gezamenlijk voorbereid te worden op onze toekomstige positie in de hemel als deelhebbend aan de heerlijkheid van Christus zelf. Wij zeggen u dank dat we mogen uitzien naar die dagen waarin de heerlijkheid van onze heiland en zelfs van de gemeente geopenbaard zal worden in heel de schepping, beginnend bij Israël. En dat eenmaal alsnog vervuld zal worden wat u gezegd hebt omtrent een eeuwig, een onvergankelijk koninkrijk. En een koning uit het huis van David, die niet alleen zoon van David, maar bovenal uw zoon zou zijn. We danken u dat wij hem mogen kennen. Wij danken u dat wij uit de rijkdom van uw genade en barmhartigheid met hem verbonden zijn. En vanuit die positie ook mogen wandelen dag in dag uit en onze toekomst tegemoet mogen zien. Wetend dat onze arbeid niet ijdel is in de Heere. Amen.